Thank you. Goedemorgen, gemeente. Welkom aan u allen en aan de mensen die ons online volgen. Fijn dat u er bent. Op drie achtereenvolgende zondagen wordt een serie kerkdiensten gehouden, genaamd carouseldiensten, waarin engelen uit de Bijbel de hoofdrol spelen. Vandaag is het de tweede carouseldienst en het thema van deze viering is de engel als boodschapper. Dominee Ada Rebel gaat ons voor deze morgen. Volgende week zondag, 12 februari, hoopt voor te gaan de heer Jan Hendrik Kip uit Geldrop. De bloemen gaan als groet naar Jens en Veronique Hogendoorn. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij openingslied 214, versen 1, 2, 4 en 5, indien mogelijk staand. Ik ben Patty Manuel, ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. O God, keer u om naar ons toe. Laat ons, o God, uw liefde zien. Amen. Gaat u zitten. Bidden wij samen aan het begin van onze viering om ontferming over ons en onze wereld. En we sluiten dat af met het zingen van lied 259. Eeuwige God van vrede en gerechtigheid, om de nood van de wereld bidden wij u. Om de brandhaarden van deze wereld, waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar mensen elkaar soms niet meer als mensen zien. Barmhartige God, om de nood van de aarde bidden wij u. om wijsheid en verstandig beleid. Dat we het leven en de natuur kunnen koesteren. Samen met iedereen die bezig is om ons voedsel te geven. God van liefde, om de nood van mensen bidden wij u. Die weggezet worden om wie ze zijn. Die gekwetst worden door het oordeel van anderen. Dat zij liefde ervaren. En bidden wij voor onszelf. Dat we liefde kunnen geven en ontvangen. Zo bidden wij u, ontferm u over ons. Amen. Vandaag is het de tweede carouseldienst, engelen in de hoofdrol, en vandaag is een engel als boodschapper in de hoofdrol. We zingen ook wat onbekendere liederen, dat bent u ook gewend denk ik bij de carouseldiensten. En het mooie is dat na de derde week het vertrouwde liederen worden, tenminste sommige van die. En vooral dit lied wat we net gezongen hebben is prachtig, het engelenlied wat ik zelf ook nog niet kende. Engelen is een thema dat velen tot verbeelding brengt, want spreekt. En binnen en buiten de kerk, daarvoor hoef je niet naar de kerk te gaan. Heel veel mensen hebben iets met engelen. En vorige week toen ik de dienst was aan het voorbereiden, toen zag ik ook al bij het Eindhovens Dagblad staan iemand die in Nuenen wonderbaarlijk uit een auto was gekomen na een ongeval. Hij had een engel op zijn schouder. Het is in ons spraakgebruik ook gewoon aanwezig. Maar er zijn ook veel mensen die het ervaren, dat er een engel is in de buurt, dat iemand gered is, terwijl ze dat anders hadden verwacht. Of misschien is het simpelweg kracht wat je voelt in een periode wanneer je het nodig hebt. We kunnen er heel veel woorden aan geven. En in een blad, Happiness, misschien kent u het, dat is een blad van spiritualiteit, een tijdschrift, stond laatst ook een heel artikel over engelen. Hoe je in contact met ze kunt komen. En ze horen bij het leven, stond erin. Ze bestaan, zo was de titel van het artikel. Binnen en buiten de kerk. Anselm Grün, een Benedictijns monnik die heel veel geschreven heeft, heeft ook hierover geschreven in een boek 100 engelen. Misschien is het voor u helemaal niet een thema wat leeft. Misschien zo voor uzelf wel. En praat u er met anderen misschien helemaal niet over. Maar weet dan, Ja, voor heel veel mensen is het zeker een thema. Dan komen we natuurlijk bij de Bijbel aan. Daar hebben we het vanmorgen over. Over gedeelten uit Rechters, een boek wat we vroeger Richteren noemden, maar dat heet in de nieuwe Bijbelvertaling Rechters. Daar gaan we vandaag over lezen, over hoe een engel daar een boodschap brengt aan een vrouw, een jonge vrouw. Het is niet de enige engel die verschijnt in de Bijbel. We hebben met kerst nog heel veel meegezongen samen met de engelen Gloria in excelsis Deo. Er zijn engelen gekomen bij Adam en Eva, bij Abraham en Hagar, bekende verhalen, bij Jacob aan de Jabok. Veel wordt er over hen geschreven. En vandaag wordt het de bode van God, de boodschapper. Laten we luisteren naar Rechters 13. En we zingen aansluitend het lied 464, 1, 2, 3, 8 en 10. Het Gloria-lied. Ja, dat moeten we natuurlijk wel zingen als ik het net over Gloria en Excelsis Deo heb. Ja, goed dat u nog wat zegt, want het is inderdaad Gloria-lied 154b, 1 en 10. En daarna gaan we lezen uit Rechters 13.
Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen de engel van de Heer aan haar. Tot nu toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zul je zwanger worden en een zoon baren. Je mag daarom geen wijn of bier drinken en geen onrein voedsel eten. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als Nazireër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam. En hij heeft me zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of bier drinken en niets onreins eten. Want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. Manoach bad tot de Heer. Mag ik u vragen, Heer? Laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen, om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is. God verhoorde hem en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Zij was bezig op het land. Manoach was op dat moment niet bij haar. Ze haastte zich naar haar man. Hij is er weer, riep ze. Die man die laatst bij me was. Manoach ging meteen met haar mee. Manoach ging meteen met haar mee. Bij de vreemdeling aangekomen, vroeg hij: bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Inderdaad, antwoordde hij. En Manoach vroeg: wanneer uw woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich dan gedragen? Wat moet hij doen? De engel van de Heer antwoordde: je vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of bier drinken of iets eten dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan hetgeen wat ik haar opgedragen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer: wij zouden graag zien dat u nog bleef, zodat we voor u een geitenbokje kunnen klaarmaken. Maar de engel van de Heer antwoordde: ik wil wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat u mij aanbiedt. Als je echter een brandoffer aan de Heer wilt opdragen, mag je dat doen. Manoach wist nog altijd niet dat hij met de engel van de Heer te maken had. Zeg ons uw naam, vroeg hij, zodat wij uw eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn. Maar de engel van de Heer antwoordde: waarom vraag je naar mijn naam? Manoach nam een geitenbokje en wat graan en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de Heer. Toen gebeurde er voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar opstoog naar de hemel, steeg de engel van de Heer op. Manoach en zijn vrouw zagen het gebeuren. Ze vielen op hun knieën en bogen diep voorover. De engel van de Heer zou zich niet meer aan hen laten zien. Nu besefte Manoach dat het de engel van de Heer was geweest. Hij zei tegen een vrouw: we hebben God gezien, dit wordt onze dood. Maar zijn vrouw antwoordde: als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard en ons niet laten zien wat we nu gezien hebben. En dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloften gedaan. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Estaol, waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Tot zover de lezing. We zingen nu lied 464.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben het beginverhaal gelezen over Simson. En Simson is denk ik een figuur die, althans ik nog steeds in mijn hoofd heb zitten van de verhalen van de lagere school van vroeger. Want dat waren van die beeldende verhalen hoe Simson alleen tussen de pilaren stond en een gebouw overeind kon houden. Simson als de Superman, de superstar zou je kunnen zeggen, met al zijn grote krachten die hij had. Tijdens zijn leven was hij al een levende legende. En hij begon ermee om het volk van te bevrijden van de overheersing van de Filistijnen. Ja, dat zien we, dat onthoud je als je de verhalen leest over Simson in Richteren. Maar als je preciezer gaat kijken, wat wij overigens vandaag niet gaan doen, want dat valt buiten ons bereik, zie je dat hij ook een mens was met krachten en met zwakte. Net als wij, alleen uitvergroot meer dan wij hebben. Maar goed, wij lezen eigenlijk de ontstaansgeschiedenis, zou je kunnen zeggen, van die held Simson. En hoofdstuk 13 begint met het berichten van hoe de tijd was, de tijd waarin hij werd geboren. Dat was een moeilijke tijd. In vers 1 staat: en de Israëlieten deden weer wat de Heer niet beviel. En de Heer gaf ze in de handen van de Filistijnen 40 jaar lang. Nou, dat 40 jaar, dat komen we vaker tegen. Het volk dat 40 jaar door de woestijn trekt. 40 jaar is eigenlijk staat symbool voor één generatie. Dat betekent, er groeide in die tijd een generatie van het volk Israël op die niet beter wist dan dat de Filistijnen hen overheersten en onderdrukten. En je zou bijna denken, als je het hele boek Rechters leest, van nou, nu alweer. Nu ben ik er wel klaar mee. Elke keer wordt het volk Israël onderdrukt door vreemde overheersers. Het is hier voor de 7e keer dat de Israëlieten weer niet deden wat goed was in de ogen van God. En bijzonder dus dat deze keer 40 jaar lang duurt. De tijd van één generatie. 40 jaar. Dat is niet eerder gebeurd in dit boek. En de andere bijzonderheid daarin was dat de Israëlieten zich helemaal niet beklaagden. Als je het boek Rechters leest en je leest dat er weer een ander volk over het volk Israël overheerste, dan lees je ook dat het volk beklag doet bij God. Van waarom gebeurt dit ons? Help ons. Maar deze 40 jaren blijft het stil. Alsof niemand er meer in gelooft dat ze nog gered zouden worden. Dat ze de vrijheid terug zouden krijgen. En dat is wel tekenend. Want ook in onze tijd, aan de rand van Europa, zien we een volk wat niet erbij zich bij neerlegt als een vreemde overheersing plaatsvindt. Maar het lijkt alsof Israël alle hoop op redding had verloren in die tijd. De hoop verdwijnt. En wat doe je dan? Als wij de hoop verliezen, tenminste dat neem ik toch aan, dan heb je bijna geen moed meer om in beweging te komen. Als je de hoop verliest, hoop verloren, al verloren, zeggen we in een volkstaal. En zo was het bij Israël. Alsof ze die ellendige situatie maar voor gegeven namen. Alsof ze wel wisten dat er toch niemand hen zou gaan redden. Niemand bereid om op te staan tegen dat grote onrecht. Je moet altijd mensen hebben die er nog in geloven. Dat is in onze tijd net zo. Als wij er niet meer in geloven, ook in ons eigen land, als er niemand meer is die in de politiek of in onze eigen kleine kringen nog in geloven dat we iets kunnen betekenen, dan gebeurt er niks meer. En die situatie was er op dat moment in Israël. Niemand was er meer herder of leraar voor het volk. En dan begint het verhaal wat we hebben gelezen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. En op een dag verscheen de engel van de Heer aan haar. Tot nu toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zul je zwanger worden en een zoon baren. De engel van de Heer verscheen aan een onvruchtbare vrouw. En dat gebeurt vaker in de Bijbel. Deze vrouw krijgt geen naam, dat heeft u wel gemerkt. Want ze wordt voortdurend genoemd de vrouw van Manoach. Maar ze is ook, kun je zeggen, de heldin van het verhaal. Zonder naam. Maar dat is net als de moeder van Abraham, die naam weten we ook niet. Of de moeder van koning David, haar naam kennen we ook niet. De engel die de vrouw van Manoach bezoekt, is een boodschapper. Malach staat er in het Hebreeuws. En dat betekent dat letterlijk, boodschapper. Iemand die een boodschap brengt namens een God. Want later zegt ze en duidt ze hem aan haar man als godsman. Man van God staat er dan. En het leek wel een engel van God, zegt ze. Maar die engel van God, die ziet er niet uit als een engel zoals wij in ons beeld hebben. Die ziet eruit als een man, een ish staat er in het Hebreeuws. Een man van God. En als Manoach de tweede keer, hè, want hij komt nog een keer terug, de engel, om ook aan Manoach te verschijnen, dan ziet hij het nog niet. Manoach wist nog altijd niet dat hij met een engel te maken had, staat er dan. En door de Bijbel heen zie je dat steeds die engel op een andere manier wordt aangeduid. In Genesis, bij Abraham, dat verhaal kent u misschien, daar komen drie mannen op bezoek bij Abraham. Om te vertellen dat Sara, hoe oud ze ook is, een kind zal krijgen. En er komen twee mannen bij Lot in Sodom staan. Die worden engelen genoemd. En het verhaal van Jacob aan de Jabok wordt er ook alleen maar gesproken over een man. Een man die gaat worstelen, vechten met Jacob. En pas later, bij de profeet Hosea, die zegt dat was een engel. Een engel bij Jacob. Die naamloze vrouw van Manoach is de centrale figuur in ons verhaal. En als u op dat schilderij ziet, schilderij van Rembrandt overigens, die het verhaal heeft uitgebeeld, valt het licht vooral op de vrouw van Manoach. Manoach staat er ook op en we zien hem, maar hij valt een beetje in de schaduw. Zij is de centrale figuur, de vrouw van Manoach. En haar is de engel ook twee keer verschenen, aan Manoach één keer. En omdat Manoach maar steeds nog niet weet wie het is, maar hij wil het wel weten, vraagt hij om zijn naam. Wie bent u? En hij vraagt of de bezoeker iets wil eten. Want dat doe je in het Midden-Oosten, dan ben je gastvrij en dan vraag je ook of iemand komt aanschuiven aan de tafel. Maar op beide vragen antwoordt de engel ontkennend. Waarom vraag je naar mijn naam? Die is jou toch te wonderbaarlijk. En dat betekent in de Bijbel dat Manoach het toch niet had kunnen begrijpen. Het is niet te bevatten voor hem. En bij Jacob aan de Jabok zegt de engel precies hetzelfde als Jacob vraagt hoe heet je. Waarom vraag je naar mijn naam? Die is te wonderbaarlijk. Wonderbaar, dat woord dat duidt op Gods grootheid en Gods macht. God zegt tegen Abraham, zou iets te wonderlijk zijn voor mij? Als Sara lacht om de aankondiging van de geboorte van haar zoon? Dus de man Gods die aan de vrouw van Manoach verschijnt en aan Manoach zelf, vertegenwoordigt God en is daardoor te wonderbaarlijk, te groot om te beseffen. En dat wordt bevestigd ook door het wonder wat in vers 19 staat, van zijn verdwijning in de vuurvlam. Dat is op dit schilderij ook te zien van Rembrandt. Aan de linkerkant is het offer en de engel verdwijnt zo naar boven, boven dat offer in het vuur. En daardoor, als Manoach dat ziet, dan weet hij, het was de engel van God die ons verscheen. Maar hoe reageren ze? Ook weer heel verschillend. Want we zien ook, hè, op het schilderij, Manoach die heeft zijn handen wel gevouwen, hij bidt, maar tegelijkertijd wendt hij zijn gezicht af. Want hij is geschrokken, hij is bang geworden. We hebben God gezien, zegt hij, en dat wordt onze dood, zegt hij tegen zijn vrouw. Maar u ziet wel hier hoe zijn vrouw reageert, totaal anders. Ze is geknield richting de engel, richting het vuur, vol vertrouwen. Zij zal een kind baren, is haar overtuiging, die redding zal brengen aan Israël. En als ze dan reageert op haar man, dan zegt ze 3 dingen. De eerste 2, nou die begrijpen we wel, denk ik, want daarmee wil ze haar man gewoon geruststellen. Als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard. En het tweede is, en ons ook niet hebben laten zien dat wat we gezien hebben. En daarbij bedoelt ze dat God ervoor heeft gekozen dat ze het konden zien, dat ze het mochten zien. Zij hebben God niet gezocht, zoals op andere momenten, maar God is naar hen toegekomen. Maar dan zegt ze nog iets. Ik weet niet of u het gehoord heeft net in de lezing. En dan had hij ons daarnet niet zulke beloften gedaan. In de herziene Statenvertaling, die blijft veel dichter bij de grondtekst, staat: en had ons nu ook niet iets als dit laten horen. Dus daar staat niets over belofte, daar staat iets over horen. En vreemd toch, dat ze dat als derde zegt. Want voor ons gaat zien toch boven horen. Maar Noach was vooral bang om God te zien. Dus het is de vraag, waarom zegt ze dat nu eigenlijk tegen haar man? Dat het zo belangrijk is dat ze het konden horen. Een Joodse uitleg zegt hierover dat horen blijkbaar boven zien gaat. Met haar reactie legt de vrouw van Manoach nou juist daar de nadruk op. En voor ons mensen is zien heel belangrijk. Wij willen bewijs hebben. Daar is ook onze wetenschap op gestoeld. En dat is maar goed ook, dat we dat willen. Dat we willen bewijzen wat er is en wat er kan. En wij begrijpen maar al te goed dat Thomas bij de opstanding van Jezus pas zegt van: dit is de Heer als ik hem gezien heb en gevoeld heb. Dus zien is voor ons in onze fysieke wereld heel erg belangrijk. Maar hoe is dat met dat horen? Met Gods verborgen omgang? Hoe krijgen wij die mee met ons? Hoe kunnen we getuigen zijn van dat levend woord? Hoe gebeurt dat? In de Bijbel is dat steeds het horen naar Gods stem. Het is het vertalen in onze daden van het horen van het woord van God. En door het leven en het werken van mensen die zich geroepen weten door dat woord van God. Die dat ervaren in hun leven. De vrouw van Manoach die wist dat de engel boodschappen van God was. Misschien heeft u zelf de link al gelegd. We hebben ook dat lied gezongen eigenlijk van Maria. Want daar gebeurde precies hetzelfde. Maria was vol vertrouwen door die boodschapper van God. Die haar vertelde dat ze Jezus zou worden geboren. En hoe is dat dan voor ons? Soms hebben we het gevoel dat er iemand is die ons helpt en ons op het spoor van God kan zetten. Is het een engel? Soms worden we geholpen door de verhalen van mensen die ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Het kan ons inspireren als we dat zelf maar met moeite ervaren of niet. Zijn het engelen die ons bijstaan in ons soms zo moeizaam en soms zo vreugdevol leven? We zeggen het wel eens uit gekheid, maar misschien komt het wel dichterbij dan dat. Het zijn mensen die ons helpen om ons leven vorm te geven. Het zijn onze ouders en grootouders geweest die dat hebben gedaan. En wij hebben het weer, als we kinderen hebben, dat doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen. Wat zijn wij als we van betekenis zijn voor anderen? Laten we dat meenemen. Dat verhaal van die boodschappen van God. En dat we soms meer ervaren en meekrijgen in het wereld dan dat we zien. Meer, maar dat we het misschien kunnen horen. Dit is het bericht van de engel. Van Gods boodschappen namelijk. De liefde en de genade van God. Dat zijn dragende krachten voor ons leven, heel ons leven lang. En dat voor wie horen wil en zien. Amen. ons gebed zullen wij samen dan bidden, zingend bidden, het acclamatie. Doe lichten over ons uw aangezicht. Laten we samen bidden. Eeuwige God, er is zoveel in en om onze wereld dat we niet begrijpen. Er zijn zoveel vragen over uw aanwezigheid. Over de kracht die we voelen wanneer we die nodig hebben. Over de hulp die we soms heel onverwachts ontvangen van mensen om ons heen. Zijn het engelen die ons tegemoetkomen in mensen die we ontmoeten? Is het de kracht van uw geest die wij voelen? Maar met al onze vragen vertrouwen wij erop dat u bij ons bent en ons omgeeft op elke dag van ons leven. En wij bidden u dat wij mogen merken dat waar we angstig zijn of waar we zorgen hebben, of waar we verdriet hebben, dat u bij ons bent en met ons gaat. Wees met allen die uitgeput en moe en vertwijfeld zijn. En wees in het bijzonder bij de zieken en bij degenen die hen bijstaan. Zo bidden wij u samen. Wij bidden u voor wie verdriet heeft om het afscheid van een geliefd persoon, die alleen verder moet, of voor wie een vriend of een goede vriendin heeft verloren. Omring hen met uw liefde, God. En wees met uw kracht bij hen, om ook in de toekomst te kunnen gaan. De jaren die komen met het verlies, maar mogen zij dan terugvinden ook het waarde en het in de herinneringen van het leven, dat die hen kracht mogen geven. Zo bidden wij u. God, wij bidden u voor het leven getekend dat getekend wordt door oorlog en geweld. Wij bidden u voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor hun nabestaanden. Wij bidden u voor degenen die de hoop niet hebben verloren, maar die voor willen gaan op de tocht naar vrede. En zo bidden wij u ook voor de leiders in de wereld die ons voor moeten gaan in hun zoektocht naar vrede. Dat wij het niet opgeven, God. De hoop dat mensen kunnen samenleven. Sta ons bij, sta hen bij. Sterk ons met uw geestkracht. Daarom bidden wij u. Hoor ons in de stilte. God, in u zoeken wij onze kracht. In u zoeken wij onze hoop. In u vinden wij onze toekomst. Hoor ons bidden wanneer wij dat doen met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd.
uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
U heeft gelegenheid om uw gaven te geven en Patty zal een toelichting geven op de collecte. Ons slotlied is straks lied 422.
De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede is bestemd voor de werken van de diaconie. De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank, voor de kinderen die van hun afhankelijk zijn. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het Redinkjeshuis om daar een kop koffie of thee te komen drinken en om wat bij te praten met elkaar.
Laten we gaan in vrede, ontvangen we ook de zegen van onze Heer. In ons hart en in ons huis. In ons komen en in ons gaan. In ons leven, op onze zoektocht. Bij het einde, nieuw begin.